Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Jan Brandsma zal voorgaan. Ook hartelijk welkom. Ook welkom aan de gasten in ons midden. Er zitten wat gasten die al wat vaker komen. Heel fijn. Fijn om steeds weer ook wat nieuwe gezichten te zien. En verder groeten we iedereen die via kerkomroep.nl met ons meeluistert. De collecte is onder het voorspel van het lied Na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor 3xM Media projecten. Volgende week zondag om 10 uur hopen we weer samen te komen in een dienst waarin Dick Wolbers uit Franeker hoopt voor te gaan. En voorafgaand aan de dienst, kan van het lijstje af, want er is geen gebedsbijeenkomst meer. Dus misschien nog wel even goed om op te roepen, want die hadden we altijd om 9:30 dat er gebed was, maar dat is er niet meer, omdat er gewoon geen mensen komen. Maar het zou eigenlijk wel fijn zijn als het wel weer kan, dus wie weet. Op woensdagavond om 7:30 is de Bijbelstudie gebedsavond bij de familie Smit, Lindelaan 22, hier in Scherpenzeel. Die van dinsdag die gaat in Barneveld niet door in verband met vakanties. De nieuwsbrief van mij ligt klaar in de hal. En er is een oproep voor het schoonmaken van de kerk. Staat ook in het maandblad. Er zijn mensen nodig om de schoonmaakploeg te versterken voor het schoonmaken van de kerk. Dat doe je ongeveer 5 à 6 keer in het jaar. En je bent om de 12 weken aan de beurt. Dus er wordt 5 à 6 keer in het jaar schoongemaakt volgens mij. En dan niet. Maar dan past om de 12 weken niet volgens mij. Als je 5 à 6 keer... Oké. In elk geval graag opgeven bij Thea Gersen. Dus na de dienst even opstellen in rijen van 3. Dan komt het goed, denk ik. Ja. Dan kreeg ik net te horen dat Moesa op 8 mei, dat is op een woensdag, 's morgens. Donderdag. Ik heb 3 keer woensdag gezegd, maar oké. Dan is het op donderdag, 8 mei in elk geval, komt hij 's morgens hier in de kerk. Hoe en wat weet Ries nog niet precies, maar dat horen we nog. Dan hebben we van Hilde te horen gekregen dat haar zus van de week is overleden. Dus we willen straks ook voor hun bidden. En Arjan die heeft deze week erg veel pijn gehad. Ze is ook in het ziekenhuis geweest, heeft zware pijnstillers. Hij heeft al een paar jaar eigenlijk steeds pijn. En ze weten niet helemaal goed waar het vandaan komt. En ook voor hem vragen we wel echt gebed. Dan wordt u hartelijk uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. We beginnen de dienst met het zingen van opwekking 493, Jezus wat een heerlijke naam. Opwekking 488, de kracht van uw liefde. En daarna gaan we staande zingen, Johannes de Heer 343. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, vers 1 en 2 voor foto met groet en vers 4 erna. We wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
geen kwaad zal u bewaken. Dat is de belofte die God ons geeft. Dat wat er ook in jouw leven gebeurt, in welke situatie ook zit, dat Hij bij je is. En Hij zegt tegen ons dat onze hulp is en onze enige verwachting is in die Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk wat Hij begonnen is. En in zijn naam mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En van Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen we nu vers 4. Zullen we samen bidden voor deze dienst? Heere God, dank u wel dat u ons wil behoeden. Heer, en als we naar ons leven kijken, dan is daar waarschijnlijk ook aanleiding voor. Dat we u nodig hebben in ons leven. Dat u ons moet behoeden voor dingen die ons overkomen. Dat we u nodig hebben omdat we anders geen raad weten met ons leven. Heer, en voor heel veel mensen is dat misschien iets wat niet zo op de voorgrond staat. Als we om ons heen kijken in deze wereld, hebben heel veel mensen u niet nodig. Wil u bidden of u uw liefde aan die mensen kunt laten zien? Heer, en we weten dat die liefde eigenlijk alleen maar voor hun te zien is als wij ons gedragen zoals u dat wilt. Als wij in staat zijn om uw liefde aan die mensen te laten zien. Heer, en dat is een uitdaging voor ons. Dat valt niet altijd mee. Heer, wilt u ons hart openen als we het daar vandaag over gaan hebben? Wilt u ons helpen om ook eerlijk naar onszelf te zijn, als het misschien niet altijd goed gaat? Maar wilt u ook ons zalven met uw liefde, dat u laat zien dat wij niet degene zijn waar het van afhangt. En dat uw liefde om ons heen is. En dat dat ons leven bepaalt. Hier wilt u dat ons aan, wilt u dat aan ons allemaal geven. In deze dienst. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Ja, dan is nu het kindermoment. En eigenlijk net als de vorige keer heb ik mijn ding weer vergeten mee te nemen. Maar ik had een heel mooi schilderij. En dat schilderij, daar staan herders op. En een herder met schapen erachter. Dat is ongeveer zo groot. En nou vroeg ik mij af, toen ik daarnaar keek, hoeveel zou dat nou waard zijn? Ik heb dat gekregen van mijn schoonmoeder, toen die is overleden. En je weet, je hebt zo'n programma dat heet Tussen Kunst en Kitsch. En dan komen mensen dus met een heel mooi schilderij en dan gaan ze kijken, nou wat levert dat nou eigenlijk op? Ik vroeg me af of er hier iemand is die mij kan vertellen waar zo iemand dan naar kijkt. Wat bepaalt of iets echt heel duur is of dat het gewoon iets is waarvan je zegt, nou op de kleedjesmarkt kun je dat kopen. Precies. Precies. Ook. Ja, want ik las van de week dat er een schilderij was beschadigd door een kind, als ik het goed begrepen heb. Die had met zijn vingers aan een schilderij gezeten. Dat was 40 miljoen euro. Ja. En waar het dus om gaat, is dat waarde van iets is eigenlijk afhankelijk van wie het gemaakt heeft. Eigenlijk is het wel raar, want je kijkt naar iets, je vindt het mooi, je vindt het niet mooi. Maar tegelijkertijd, en daar gaat het vandaag in de dienst over, zijn er heel veel mensen die heel veel dingen kunnen schrijven, die boeken vol kunnen schrijven, maar het gaat er op een gegeven moment om, wie heeft het geschreven? Is het iets wat van God afkomt? Of is het iets wat bij mensen vandaan komt? En dat is hetzelfde met zo'n schilderij. Als die geschilderd is door, laten we even zeggen, Rembrandt, dan vinden wij het veel belangrijker als dat het door Jan Brandsma geschilderd is. Ik kan overigens helemaal niet schilderen. Dat zal niet zo snel gebeuren. Maar dat geldt dus ook voor woorden die je leest, waarvan je zegt, dat heeft een bepaalde waarde voor mij. Voor de Bijbel bijvoorbeeld. Want de Bijbel is iets wat van God afkomstig is. Dat is niet wat iemand heeft verzonnen. Nou, daar gaan wij het vandaag in de dienst over hebben. Ik weet eigenlijk niet waar jullie het over gaan hebben. Is dat bekend? Over Micha. Oké, okay. Oh, mooi. Precies, nou daar hebben wij het in de dienst ook over. Over recht doen en gerechtigheid. En wat dat voor ons betekent. Dus ik wens jullie heel veel plezier in het Bijbeluur. Of ik weet niet hoe jullie het noemen. Kindernevendienst. Goed. Nou, dan mogen jullie zo gaan. Dan, daarna is de collecte. En we zingen nu eerst. Dit is mijn gebod.
Thank you.
Ja, zoals ik de vorige keer al zei, ik kom hier drie keer achter elkaar en drie keer doe ik het over 1 Johannes. En de reden daarvoor, en dan kunnen jullie het ondertussen opzoeken als je dat wilt. De reden daarvoor is dat het is heel erg belangrijk om een brief in zijn geheel te lezen. Het is namelijk heel gemakkelijk om een stukje uit te halen, het daarover na te denken. Maar vaak, als je een preek maakt, tenminste dat is mijn intentie altijd, zit er een kop en een staart aan. Dus als je één stukje eruit haalt, kun je daar heel gemakkelijk op een verkeerde manier over nadenken. Dus wat hier, waarom ik er dus drie keer over wil preken, is omdat ik heel graag wil laten zien wat de lijn is die Johannes probeert aan te geven. Nou, er zit er natuurlijk een stukje tussen, een maand of zo, denk ik, met de vorige keer. Dus, maar we gaan het een heel stuk lezen, maar probeer ondertussen even na te denken over waar ik de vorige keer over heb gehad. Dat ging namelijk ook over de zonde. Maar we lezen bijna heel hoofdstuk 3. En dat begint bij 1 Johannes 2, vers 28. En daar staat het volgende. En nu, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Gerechtigheid en broederliefde als kenmerken van het kind van God. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van deze wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Tot zover. We zingen nu opwekking 369 door uw genade, Vader. Ja, vandaag wil ik het hebben met jullie over zeggen wie je bent, die je zegt dat je bent. Nou, toen ik het opschreef, moest ik er zelf ook al 3 keer over nadenken wat ik nu eigenlijk zei. Dus ik kan me voorstellen dat dat wat vaag is. Maar dit gebeurt heel vaak. Dat iemand moet zeggen wie je bent. En dat het dan gecontroleerd moet worden. Want hebben jullie wel eens een phishing mail ontvangen? Phishing mail. Genoeg, inderdaad. En het moeilijke van een phishing mail is dat eigenlijk wat er dan gebeurt is dat criminelen proberen jou te verleiden om naar een bepaalde website te gaan waar ze dingen van je kunnen stelen. Heel in het kort komt het daarop neer. Dus als je iets ziet, klik er nooit op. Maar ik heb 2 voorbeelden meegenomen van zo'n phishing mail. En dit is de eerste. Tenminste, dit zou de eerste kunnen zijn. Dus de vraag is nu aan jullie, is dit een phishing mail, ja of nee?
Ja.
Want? Precies, heel raar. Ja, en wat je ziet, en daarom heb ik hem, hij is al wat ouder, maar helemaal onderop zie je staan, http://rabobank.nl en dan condoclima.com. Nou, dan weet je al, dit is niet goed. En meestal, en precies dat zijn exacte dingen waar je op moet letten, is het een algemene aanhef. Dus als ze zeggen beste relatie of klant van of zo, dan weet je eigenlijk al, dit gaat waarschijnlijk niet de goede kant uit. En bovendien, als de Rabobank wat aan jou vraagt, dan vragen ze altijd om in te loggen op hun eigen website. Voordat ze, dus ze sturen nooit een linkje dat je direct door moet. Naar de volgende. Oh, hij gaat niet door. Kunnen we het door naar de volgende? Nou, kijk. Kijk, hier hebben we een volgende. En is deze echt of is deze niet echt? Ja, hij is erg klein. Nou, het aparte is, deze is echt. Dit is geen valse e-mail. Maar als je nou heel eerlijk bent, dan zeg je nou, ik zou hier van mezelf nooit op klikken. Want hier zie je dus, en dat zie je bij het muisje, als je over mijn KPN heen gaat, dan zie je daar heel klein een of andere e-mailadres of een webadres, FinCity, en dan iets van pigsurf.net. Nou, als je dat ziet, er nooit op klikken. Het gekke is alleen, dit is gemaakt door een marketingbedrijf die dit voor KPN heeft gedaan. En onderin zie je dan ook netjes staan kpnmarketingtools.nl. Nou, ook als je dat ziet, ik zou er nooit op klikken, want je weet gewoon niet of het echt is of niet. En dat is nou het grote probleem bij heel veel dingen in ons leven, dat wij soms niet weten of het nou echt is of niet. En waar je op moet letten, precies, dat zijn de dingen. Dus wie is de afzender? Waar verwijst hij naar? Dus welke linkjes zitten erin? En wat is het taalgebruik dat men gebruikt? Tegenwoordig met al die moderne tools als ChatGPT kan bijna iedereen een heel leuk berichtje sturen en wordt het steeds moeilijker om het te ontdekken. Nou, wat is nou wat ik bedoel met zeggen wie je bent die je zegt dat je bent? Dat heeft hiermee te maken. En er zijn drie aspecten die ik met jullie wil langslopen. Namelijk ten eerste, er zijn heel veel mensen, zoals in phishing mails, die eigenlijk niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn. En dat is heel belangrijk om daar scherp op te zijn, want soms zie je het verschil niet. Het tweede is, als jij zegt wie je zegt dat je bent, is dat dan wel eerlijk? Ben je dan wel eerlijk over jezelf? Klopt dat wel? En als laatste wil ik het met jullie hebben over, durf jij hardop te zeggen wie jij bent? We hebben net een lied gezongen dat God ons naast zich heeft staan als de trompet blaast. Ben jij dat? Dat zijn de drie dingen. Dus als eerste, mensen die niet eerlijk zijn. Als tweede, ben je eerlijk over jezelf. En als derde, durf jij dat van jezelf te zeggen? Dus als eerste, mensen die niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn. En ik werk in een bedrijf en daar worden wij getraind om dit soort mails goed te kunnen onderscheiden. Om te weten, oké, dit is echt en dit is niet echt. En dat is heel erg belangrijk, want dat kan ons bedrijf grote schade berokkenen. En dat wordt steeds geavanceerder. Want ik heb begrepen, en ik heb het zelf in een filmpje gezien, dat gebeurt, dat als ze 30 seconden van jouw stem kunnen opnemen, en als je een beetje een voicemailbericht achterlaat ergens, dan heb je 30 seconden, dan kunnen criminelen jouw stem exact nadoen. Of althans zodanig dat als je een telefoongesprek hoort, dat je ineens kunt zien dat dat dus niet echt is. En als je daarover nadenkt, dan kom ik altijd weer terug bij mijn favoriete boek, De Prediker. dan is er niks nieuws onder de zon. Misschien wel in een iets andere vorm dan voorheen. Maar eigenlijk is dit altijd aan de hand geweest. Dat mensen ons proberen te misleiden. En dat is de reden waarom Johannes deze brief geschreven heeft. Want ook al in de tijd van Johannes, en dat was vlak nadat Jezus hier op aarde was, zijn er dus al verkeerde berichten de wereld ingeslingerd. Worden er mailtjes, briefjes verstuurd naar mensen waar dingen in staan die echt niet kloppen. En daarom schrijft Johannes: geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. Wat Johannes hier zegt is, er zijn dus mensen die zeggen dat wetteloosheid helemaal niet erg is, want er is genade. Dus als jij nu dingen doet die echt niet door de beugel kunnen, geen probleem. En het lastige is dat dat dus in elke keer in een andere vorm naar voren komt. Want nu zijn er weer mensen die zeggen, nou, wat Johannes hier schrijft, is dus dat mensen die echt geloven, die zondigen niet. Als jij echt gelooft, dan zal God jou zegenen. En daarom is het belangrijk dat ik de vorige keer gepreekt heb over het hoofdstuk wat hiervoor zit. En daar schrijft Johannes, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is niet in ons. En je ziet hoe gemakkelijk het is om bepaalde woorden een accent te geven en andere woorden niet. En voor je het weet, zijn er kwetsbare mensen die bang zijn dat het aan hun ligt. Dat wat hun overkomt een straf is. Of dat zij misschien niet goed geloven. Als je denkt dat ik een grapje maak, dan is dat helaas niet zo. Ik heb ze bewust niet meegenomen, maar ik zou quotes mee kunnen brengen van mensen. En die zijn heel groot in Nederland. Die zeggen, God bepaalt niet of jij genezen of gezegend wordt. Want God zegt nooit nee. En zo'n tekst als wat we nu net gelezen hebben, zou zomaar voor jou het gevoel kunnen geven, ja, als ik dus echt geloof, dan zondig ik niet meer. Er zijn kerken die roepen een kankervrije zone uit rondom hun kerkgebouw. Ja, het is om te lachen, maar het is echt om te huilen. Maar hoe kun je nou dergelijke claims beoordelen? Hoe kun je daar nou als leek, hè, of als Christen proberen om te ontdekken waarom is dit nou wel waar en dat andere niet. Wat maakt jou een expert, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat dezelfde regels als die we hierop toepassen, als je kijkt naar een mailtje, waar komt het vandaan? Wie heeft het geschreven? Waarheen wordt er naar verwezen? Is iets misschien te goed om waar te zijn? Iedereen snapt dat als jij een mailtje krijgt, je hebt de jackpot gewonnen. 50 miljoen euro kun je ophalen als je even op dit linkje klikt. Snapt iedereen van ons dat dat te mooi is om waar te zijn? Maar wat als de zegening die jij in jouw leven ervaart afhankelijk is van jou? Is dat het evangelie? Met linkjes naar persoonlijke openbaringen van God. Dat God heeft mij verteld dat dit gaat gebeuren. En het is de Bijbel plus iets anders. En het moeilijke is dat eigenlijk er argumenten gebruikt worden die heel erg, nou, ik zou bijna zeggen, aanlokkelijk zijn. Ik weet niet of het lukt met het volgende plaatje. Oh. Hij komt vast terug. Kijk, deze. Nou, dit is ook weer heel klein, dus ik ga het een beetje uitleggen. Maar wat hier gebeurt is dat iemand zegt, denk je nou niet, hè? Dus iemand zegt tegen iemand dat hij eigenlijk bepaalde dingen niet goed doet. En dan zegt deze persoon van, je kunt, ik wist dat je dat ging zeggen, maar je kunt niet God in een doos stoppen. En iedereen die dat zegt, zegt, ja, dat klopt. Ik kan God niet in een doos stoppen. God is veel groter. Het universum, daar zijn tegenwoordig weer heel veel ideeën over hoe groot dat nou is. Dat is volgens de berekeningen 13,5 miljard jaar oud. God is groter dan dat. Kunnen wij God in een doos stoppen? Nee, dat kunnen wij niet. Maar heeft God zichzelf niet in een doos gestopt? Want je kunt wel zeggen, wat bedoel je met een doos? Bedoel je dan met die doos dat grote boek wat God ons gegeven heeft? En dan is het antwoord ja. Dat is de doos die God zichzelf heeft aangemeten om aan ons beperkte mensen uit te leggen hoe hij in elkaar zit. Die doos. Daar heeft hij zichzelf in geopenbaard. En dat is het probleem waar wij mee zitten. Dat mensen kunnen hele redelijke argumenten gebruiken voor bepaalde dingen en ondertussen proberen om eigenlijk de openbaring die God ons heeft geopenbaard in zijn woord onderuit te halen. En dat is moeilijk. En dat betekent dat je je verantwoordelijkheid moet nemen en Bijbel moet lezen. En niet maar luisteren naar mensen die daar wat over vertellen. Je moet zelf onderzoeken. Want was het niet zo toen dat de vrouwen van Berea werden geprezen omdat zij de schriften openden en gingen vergelijken wat er gezegd werd door de predikers met wat er in de Bijbel stond. En dat is iets wat jullie zelf ook moeten doen. Dan het tweede punt. Zijn we eerlijk over onszelf? Want zo vaak als in deze brief cirkelt Johannes eigenlijk om een soort kern van zijn betoog heen. Want hij schrijft, lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Niemand. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Want dit is de boodschap die van u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Dus nog een keer, zijn wij eerlijk over onszelf? Hebben wij onze broeder of zuster lief? En dan niet die hele aardige, die iedereen aardig vindt. Maar de moeilijke. Ik zou nou kunnen vragen of iedereen even zijn hand op wil steken die daaraan voldoet. In dit vers ligt de nadruk op uit God geboren. Wat dat eigenlijk zegt is dat God leeft in jou. En dat betekent dat je niet hetzelfde leven kunt leiden als toen God niet in jou woonde. Dat betekent dat jij anders bent als daarvoor. En dat tot op zekere hoogte van jou verwacht mag worden dat jij Gods eigenschappen in jouw leven weerspiegelt. En dat je daarin groeit en beter in wordt. En dan weer terug waarom ik achter elkaar hierover preek. Want als jij hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 gelezen hebt, dan weet je dat hier niet de nadruk ligt op perfectie. Dat God niet tegen jou zegt, als je dit niet doet, dan. Maar dat God de nadruk legt op gelijkenis. Dat je op hem gaat lijken. Dat jij voor mensen een beeld wordt van hoe God is. En dan krijgen we een spiegel voor gehouden. En dat is niet een spiegel van Sneeuwwitje, van wie de mooiste is in het land. Maar dat is een spiegel waar je eerlijk over moet zijn. Hoe sta jij in het leven? Welke keuzes maak jij? Want Johannes legt dat verder uit. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten liefhebben. En niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broeder dood. En niet dat je je moet verbazen over dat de wereld je haat. Want wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Omdat wij de broeders lief hebben. En wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En dan zegt hij, mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Je kunt je afvragen, waarom kwam Jezus naar deze wereld? Om voor onze zonden te sterven? Of om de wil van de Vader te doen? Ik denk dat dat alle twee goede antwoorden zijn. Maar het gaat verder dan dat. Want Jezus kwam naar deze wereld om zijn koninkrijk te vestigen. Een koninkrijk waar wij allemaal, zoals we hier zitten, een onderdeel van mogen zijn. En de basis van dit koninkrijk is liefde. Geen goedkope liefde. Maar liefde die net als Jezus zichzelf opoffert voor anderen. En liefde die mensen niet altijd goed kunnen begrijpen en misschien zelfs irriteert. Als je onderdeel wordt van dit koninkrijk, dan heb je liefde. En je wordt geen onderdeel van dit koninkrijk als jij de goede theologische stellingen hebt. Of een zondaarsgebed gebeden hebt op het moment dat je niet meer wist hoe je verder moest. Maar werkelijke vriendelijkheid, vrijgevigheid, alles kostende liefde voor vrienden en vijanden is geen optionele extra voor het koninkrijk van God. Liefde staat centraal. Liefde die wat doet. Liefde die ertoe doet. En iedereen weet wat liefde is. Want je weet wat het is als iemand liefde aan jou geeft. En liefde is niet voorbehouden voor mensen die er verstand van hebben. En liefde heeft ook niet een soort van meetlat. Dat je een soort balans kunt bijhouden van oké, ik moet nog iets meer geven, want anders zijn we niet in evenwicht. En in onze wereld kijken wij vaak naar het succes van mensen. Maar niemand kan hier zeggen dat hij geen, of zij, gelegenheid heeft gehad om mensen liefde te geven. Niemand kan zeggen dat liefde geven een talent was wat hij niet had. En volgens Johannes ben je dood als je geen liefde hebt. En in die context is het dan soms niet heel verdrietig als mensen horen waar wij christenen vooral heel erg tegen zijn. In plaats van dat ze horen waar wij voor zijn. Dat ze weten dat je bij ons terecht kunt, wie je ook bent. Want wat zou er gebeuren als wij mensen, zondaren, als wij daarvan zouden houden zoals Jezus van ze hield? En dat is moeilijk. En daarom wil ik als laatste het met jullie hebben over: durven we hardop te zeggen wie we zijn? Want wie van ons komt niet tekort in het geven van liefde? En daarom wil ik twee stukjes voorlezen die we net ook gelezen hebben, waarin staat: wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. En hieraan leerden wij de liefde kennen dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Als je denkt dat het heel gek is als je hardop tegen jezelf praat, kan ik je geruststellen, ik begreep dat zo tussen de 70% en 85% van de mensen dat doet. Dus het is helemaal niet erg om tegen jezelf te zeggen wat God over jou zegt. En als je erover nadenkt en je houdt van iemand, dan is het eigenlijk pas echt als je het hardop zegt. Daarom denk ik dat het belangrijk is om jezelf te overtuigen van het feit dat ondanks alles God van jou houdt. Hoe vaak wij misschien ook tekortschieten. Want de vraag is, als wij Pasen hebben gevierd en Jezus hangt aan het kruis, hangt hij daar dan ook voor jou? En ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar als ik eerlijk ben, dan vind ik mijzelf niet altijd even aardig. Vind ik vaak een heleboel andere mensen veel beter dan dat ik zelf ben. Ben ik waarschijnlijk heel erg kritisch op mezelf? En kan ik mezelf de grond in praten? Ik denk, je bent een prutser. Dan vraag ik me af, doe ik de dingen wel goed? En ik denk dat iedereen dat heeft, op een of andere manier. Maar realiseer je dan dat wat je dan aan het doen bent, is navelstaren. Ik weet niet of je dan begrijpt wat ik bedoel. Maar dan zit je naar jezelf te kijken. En naar wat jij doet. En of jij goed bent of niet. En leert Pasen dan ons niet. Juist Pasen. Dat het is volbracht. Ook voor jou. Ook wanneer wij onszelf teleurstellen en tekortschieten, realiseer je dan dat God is meer dan wat jij in jouw hart voelt. Afgelopen week was ik in de tuin bezig en toen kwam mijn kleinzoon op bezoek. En ik ben bezig met een straatje en dan liggen van die hele grote stenen. Hij zegt, opa, ik ga helpen. Superleuk. En hij had al zijn Bob de Bouwer kiepwagen zeg maar tevoorschijn gehaald, want hij ging opa helpen. En alleen al als je dat dan ziet, dan smelt je hart. En dan denk je, ja, ja, dat is leuk. En ik denk dat God op dezelfde manier ook naar ons kijkt. Want God kent jou beter dan jij jezelf. Onze intenties, ons verlangen om het goede te doen. En ik denk dat dat in een bepaalde manier belangrijker is dan de echte hulp die wij God geven. Want ja, mijn kleinzoon die was na 2 minuten weer met wat anders bezig. En ja, hij was heel sterk, maar hij moest even 2 handen zo'n heel klein steentje tillen. En ja, en dan zien we dat en dan denk je, ja, ach, dat is geweldig, dat is leuk. Maar realiseer je dat God ook op die manier naar jou kijkt. Denk je nou echt dat God niet kan zonder dat wat jij doet? We gaan zo zingen. En dat wat we gaan zingen is volle verzekering, Jezus is mijn. En misschien zing je dat zoals mijn kleinzoon, die dan 2 minuten later weer wat anders heeft. Misschien zing je dat als iemand die steeds meer broeders en zusters kwijtraakt. En waar de wereld steeds kleiner van wordt. Misschien zing je dat als iemand die beslissingen moet nemen die moeilijk zijn. Dat je denkt, kies ik nou voor mezelf of kies ik nou voor de liefde voor broeders en zusters? Ik denk dat het belangrijk is om jezelf dan te realiseren dat God van jou houdt. En dat hij het begrijpt als je zegt, ik neem deze stap maar. Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Realiseer dan dat het hele doosje waarin God zich geopenbaard heeft, de Bijbel, eigenlijk een, als je het zou moeten samenvatten, betekent dat God voor jouw neus gaat staan. En zegt, ik ben er voor jou. En dat hij zijn hand naar jou uitstrekt. En de vraag is, pak je zijn hand? Amen.
Thank you.
gaan nu samen bidden. We hebben het even opgedeeld, want ik begreep dat er heel veel voorbeden zijn. En ja, dat is dan toch fijn als iemand dat doet die het misschien wat beter weet wie het precies is. Anders zit ik een lijstje voor te lezen en dan weet ik het niet. Dus ik begin en dan sluiten we de rest af. Ja, Vader, dank u wel dat u ons volle verzekering wil geven. Dat wij bij u mogen horen. Dat u van ons houdt en weet wie wij zijn. Heer, want wij weten van niemand beter wie we zijn dan van onszelf. Heer, we erkennen dat dat dan niet altijd het mooiste is. Of het beste is. Of is wat u wil dat wij zijn. Heer, maar ondanks dat en juist misschien ook voordat bent u naar deze wereld gekomen. Om onze straf op u te nemen. Heer, dank u wel dat u zo van ons houdt. Iets wat we misschien ons niet kunnen voorstellen. Of voor een heel klein beetje. Maar dank u wel dat u zo'n God bent. U die de hele universum omvat. Die zo groot bent. Dat we u niet in een doosje kunnen stoppen. Maar dat u ervoor gekozen hebt om uzelf aan ons te openbaren in de Bijbel. Dank u wel dat u daarin laat zien dat u van ons houdt. Heer, wil u bidden of u ons wil helpen om dan die liefde ook aan andere mensen te laten zien. Dat is soms best moeilijk. Heer, wilt u ons daar de kracht voor geven, het uithoudingsvermogen, het geduld. En wilt u mensen in hun hart aanraken, zodat ze u leren kennen. Heer, dat bidden we u in Jezus' naam.
Ja, Heer, we bidden u vanmorgen ook weer voor de kleinzoon van Jaap en Gree, die op sterven ligt. Wil u bidden, Heer, wilt u dicht bij hem zijn en wilt u hem laten zien dat u zijn heiland ook wilt zijn. Wil ook bidden, Heer, voor de kleindochter van Jan en Dini, die is opgenomen in verband met de ernstige psychische problemen. Heer, wilt u daar verandering geven? Heer, wilt u geven dat ze de vreugde in u mag vinden, dat ze weer blij mag worden? Wil u ook bidden voor alle andere heren in onze gemeente of daarbuiten, mensen die we misschien kennen, die het psychisch heel moeilijk hebben, dat er allerlei onrust en depressiviteit is. Heer, we willen het bij u neerleggen. U weet wat er nodig is om dingen te veranderen. U weet ook hoe ze daarmee om moeten gaan. Heer, dank u wel dat u troost en moed wil geven voor elke nieuwe dag. Wil u ook bidden, heren, voor de zoon en schoondochter van Annaline en Sjoel. We bidden daar al een tijd voor, Heer, maar we willen zo graag dat er oplossingen komen, ook in dat gezin. Wilt u bij de twee kinderen zijn? Wilt u ook zijn bij Alexander, die het ook de situatie lastig vindt? Heer, wilt u toch ingrijpen? Heer, dan willen we ook bidden voor de familie van Corine, die overleden is, de zus van Hilde. Wilt u daar troost geven? Het is mooi, Heer, om te weten, zoals ook op de kaart staat, dat ze nu thuis is, dat ze echt mocht geloven in u. Dat ze ook een hart had voor zending. Heer, dat is mooi, het is bijzonder als mensen zo zijn. Ik wil u bidden, Heer, voor troost voor degenen die achtergebleven zijn. Wilt u ze helpen om daar ook doorheen te komen? Dan willen we ook bidden voor Arjan, Heer, die al zo lang pijn heeft. En de dokters kunnen maar niet vinden wat het is. En van de week was het heel ernstig. En Heer, ik dank u dat u zorgt, dat u nabij bent en dat u ingrijpt. Wilt u hem doorstromen met uw bloedskracht, Heer? Wilt u hem beter maken? Dan bidden we ook voor Moussa en Esther. Wilt u ook hun werk zegenen in zo'n moslimland, Heer? Het is moeilijk. Wilt u geven dat er mensen tot geloof komen? Wilt u de gemeente zegenen, ook hun kinderen? Wilt u ze beschermen ook tegen het geweld wat er soms kan zijn? Dank u wel dat u voor hen zorgt. En ook als Moussa naar Nederland komt, Heer, wilt u geven dat het een gezegende tijd mag zijn. Dan bidden we ook nog, Heer, voor Israël. Dank u wel dat u van de situatie weet. U weet hoe het allemaal in elkaar steekt. We hebben geen flauw idee en we weten ook niet wat we kunnen geloven uit het nieuwsberichten. Maar Heer, we leggen het gewoon voor u neer. Het is uw volk, het is uw land. Heer, wilt u nabij zijn. We danken u zo dat u zorgt voor de gemeente ook. Wilt u ons trouw laten zijn? Wilt u ons tot zegen laten zijn voor de omgeving ook? Dank u wel, Heer, voor al uw liefde en voor al uw trouw in Jezus' naam. Amen.
Zingen we nu opwekking 428, genade zo oneindig groot. Na de zegen zingen we nog het Wilhelmus. Vandaag is de koning jarig, dus we wensen hem ook alle goeds toe. En hopen ook dat hij zijn leven laat inrichten door wat God zegt. Maar ga deze week in met de zegen van onze Heer, die ik in zijn naam op u mag leggen. Want de Heere zegen u en hij behoede u. En de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.